Wij waren in Psalm 97, dacht ik, vorige keer. Die van de majesteit van Gods koninkrijk. Want dat staat erboven. En in elk geval spreekt het over wat ik dan maar noem de openbaring van het koninkrijk van God, van Christus, der hemelen, op aarde. En zo begint die psalm ook met de woorden: de Heer regeert, de aarde verheugen zich. En verder vermelding van de aspecten van de grote verdrukking, de dag des Heren. Begint dan ook met: rondom hem zijn wolken en donkerheid enzovoorts. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen, vers 3 en vers 4 zijn bliksemen verlichten de wereld. Kortom, zijn uitdrukkingen die ons herinneren aan nogal wat profetieën die betrekking hebben op de dag des Heren en daarmee ook op wat wij ook elders noemen de grote verdrukking. Want in vers 8 staat er dan: Sion heeft gehoord en heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heren. Zodat daar zo samenvattend staat dat inderdaad Juda, het Joodse volk namelijk, tot geloof gekomen is. Dat dringt zich vanzelf aan ons op, want die dag des Heren, gepaard met al die oordelen, die begint pas officieel na de officiële bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Niettemin 3,5 jaar van grote verdrukking over de Joodse staat, leidende tot hun bekering. Maar de grote verdrukking, zoals aangekondigd, die komen zou over alle volkeren. En hoedanig er niet is geweest sinds er een volk op aarde geweest is. Ja, die begint daarna pas. En die duurt niet maar 3,5 jaar. En die 3,5 jaar, dat noem ik altijd de verkorte versie uit Matthäus 24. Zo die dagen niet verkort werden enzovoorts. Maar het grootste deel komt daarna nog in de dagen van het antichristelijke rijk. Er wordt trouwens ook genoemd, dat wil zeggen dat rijk. Het gaat over een wereld der goddelozen. Maar de gelovigen zouden daaruit gered worden. En zo verder. Kortom, dat is de inhoud van die psalmen. Die hebben wij vorige keer besproken. Maar dat ik er even dat ik het in herinnering roep, is omdat we hierna nog zo'n psalm krijgen waarvoor de gelegenheid dan boven staat: loflied op de zegepralen van Gods gerechtigheid. Ja, ik zeg altijd, je moet er wat boven zetten. Dus ja, verzin ze maar, hè. Maar ja, dat is het natuurlijk wel. Ik ga met u lezen. Maar ik zeg van tevoren, want dat bespaart ons ook wel wat tijd eigenlijk. Ik zeg van tevoren, ook Psalm 98 gaat vervolgens over dezelfde dingen. Dat wil zeggen, over een verheerlijkte Christus en zijn koninkrijk. Maar let onderweg maar op, het is toch van een andere aard. Een psalm. Zing de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hij is gedachtig geweest. Zijn er goede tierenheid en zijn er waarheid aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Juicht de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de harp en met de stem des gezangs, met trompetten en bazuinige klank. Juicht voor het aangezicht des konings des Heeren. De zee bruisen met haar volheid, de wereld met degene die daarin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven voor het aangezicht des Heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Tot zover. En dan de volgende psalm. 99 begint weer met: de Heer regeert. Net als Psalm 97. Begint, dat wil zeggen, dat is het uitgangspunt. De Heer regeert. In Psalm 97 begint de psalm daarmee. Psalm 98 eindigt daarmee. Niet met die woorden de Heer regeert, maar wel met synoniemen. Dat wil zeggen, er staat... Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. De vertalers hebben het opgevat als dat het toekomende tijd moest zijn. En ik denk dat dat correct is. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Ik vul de weggelaten woorden maar even in. Dat wordt aangekondigd voor de toekomst. Terwijl Psalm 97 spreekt over hoe hij dat doet. En dat hij dat doet. En dat hij dat doet vanuit een positie van heerschappij die in de introductie van die psalm meteen al genoemd is. In psalm 97 bovendien hebben wij van doen met allerlei aardse omstandigheden. Er wordt ook genoemd een troon. Dat is in vers 2. Want daar staat dat meteen, hè. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn troons. Die troon die vind je in psalm 98 niet. Je vindt in psalm 97 Juda, in vers 8 is dat. De dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen. Dat kan alleen maar betekenen dat Juda tot geloof gekomen is, want anders kan dat niet, hè? En is er ook geen reden om zich te verheugen in zijn oordelen, want dan zullen zij als eerste vallen onder dat oordeel. Uiteraard. Maar in Psalm 98 lezen wij niet over Juda. Ook niet over een troon. Maar wij lezen wel over Israël. Ik ben even aan het zoeken, want ik kan het allemaal zo goed niet meer zien.
Vers
3. Vers 3, dank u broeder. Hij is gedachtig geweest zijn goede tierenheid en zijn waarheid aan het huis Israëls. Nou kan het huis Israëls gewoon betekenen Israël, in het algemeen. Maar ja, als er Juda naast staat, en dat is natuurlijk de vraag, dat is discutabel, staat het ernaast of niet? Wel, ik heb gewoon die twee psalmen naast elkaar gelegd en ik vond het verbijsterend wat een verschillende sfeer die psalmen hebben, terwijl ze in wezen toch over hetzelfde gaan. Over de heerschappij, de heerlijkheid, de verhoging van Christus. Dus ja, dan denk ik, staat het toch naast. En als in psalm 97 zo duidelijk gesproken wordt over Juda en de bekering van Juda aan het eind van de 70ste week en de daaropvolgende oordelen over de volkeren, het aanbreken van de dag des Heren enzovoort. En ik lees dan in psalm 98... die psalm waar die troon dan weer niet genoemd wordt, dan lees ik dan over Israël en beloften die aan Israël gedaan zijn, dan houd ik het erop dat psalm 98 spreekt niet zozeer over de dagen waarin het koninkrijk openbaar zal worden, zoals psalm 97, maar dat psalm 98 spreekt over de dagen waarin dat koninkrijk weliswaar bestaat, maar verborgen is nog voor de wereld. Psalm 97 begint dus met de Heer regeert. En vanaf het einde van de 70ste week van Daniël levert die uitspraak voor ons geen moeilijkheden op. Dat is immers het moment dat hij komt en een begin maakt aan de vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde. Maar Psalm 98 eindigt er pas mee, namelijk, en zelfs in de toekomende tijd. Hoewel ook dat discutabel is, want u weet, tijden van werkwoorden, van werkwoordsvervoegingen enzovoorts, dat speelt in het Hebreeuws geen enkele rol. Dat is maar wat de vertalers afgesproken hebben dat ze zouden doen, of wat ze ervan vinden. Maar niettemin, het ligt voor de hand, ja, dat het toekomende tijd is. Hij zal komen. Hij komt of hij zal komen om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. dat hij dat zal doen, dat is beschreven in Psalm 97. Maar Psalm 98 beschrijft dus eigenlijk de situatie in onze tegenwoordige tijd. Je leest daar verder in die psalm ook niks over oordelen. Je leest in Psalm 98 alleen over vreugdegezang. Dat vind je in andere profetieën ook. Bijvoorbeeld in Jesaja. En daar gaat het ook over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, niet oordelen. Althans, vooralsnog niet. En in die situatie leven wij nog steeds. Vooralsnog niet. Die komen in de toekomst. Maar zoals Petrus zei, en het was ook 2 Petrus, maar dan hoofdstuk 3. De Heer is langmoedig over ons. En daarom is er nog geen sprake van de toekomst des Heren. U weet wel, dat is 2 Petrus 3, waar die vraag gesteld wordt. Waar blijft die belofte zijn, de toekomst, enzovoorts. En het antwoord van Petrus is: de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, maar die dag des Heren zal komen. Niettemin, zal komen. En uiteindelijk hemel en aarde zullen met een gedruis voorbij gaan en zullen brandende versmelten en wat het allemaal maar wezen mag. Alleen voorlopig nog niet. En wat je er verder mee moet, zei hij ook. Wij moesten ons verder vervoegen bij de brieven van Paulus, want dat zijn de volgende verzen daar. Ik vind dat wel aardig, zulke uitspraken. Want Paulus spreekt dan inderdaad over onze dagen, waarin de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd is en gesteld is officieel tot Zoon van God, heet het trouwens. Maar waarbij het herstel van de troon van David hier op aarde dan toch nog op zich laat wachten voor de toekomst. Maar die periode wordt, als u mij vraagt, beschreven. Nou ja, bezongen is het goede woord, want beschrijven kan je het nauwelijks noemen. Maar het wordt bezongen in Psalm 98. Dat is ook de aard van die liederen natuurlijk toch vaak. Niet dat er zover in verteld wordt, maar dat een bepaalde waarheid bezien wordt. En dat er bij stilgestaan wordt, dat er als het ware omheen gelopen wordt, enzovoorts. En dat is ook wat hier gebeurt. Want de algemene strekking is inderdaad samengevat in die kop die erboven staat. Het is een loflied op de zegepralen, vooruit hem maar, zegepralen van Gods gerechtigheid. Had er kunnen zijn om te zegepralen van Gods heiligheid, of barmhartigheid, of heerlijkheid, of wat het maar was. Hebben u dat nog? En onze dagen worden in de profeten, ik noemde dat net al even zo in voorbijgaan, worden in Jesaja beschreven als dat men tot aan de einden der aarde de lof Gods zou zingen en dat soort dingen meer. En of zelfs over de gemeente wordt gesproken als over een volk dat zingt, hè? Dat weet u toch, hè? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En daarna barsten we uit in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, dat staat er. Of de Colossense 3. Of er staat, wordt vervuld met de geest. En dan krijg je precies hetzelfde. Omdat het ook hetzelfde is, overigens. Maar krijg je precies hetzelfde. Zingen de onder elkaar en psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingen de goden met aangenaamheid in uw harten, enzovoorts. En ook Romeinen zegt dat, hè. Omdat door de mond van heidenen, dat wil zeggen niet Joden, omdat uit de mond van heidenen, dat wij als één mond de naam des Heren zouden groot maken. In een samenklank, als uit één mond. Een goed Nederlands woord daarvoor is een symfonie. Een samenklank. Het is één geheel. En dan heb je natuurlijk ook nog, om maar eens wat te noemen zo links en rechts, heb je ook nog in, oh, daar kom ik zo wel op. Maar dan heb je ook nog in Openbaring, heb je daar dat visioen, dat is ook een statisch geheel, eigenlijk min of meer in Openbaring 4 en 5. U weet wel, de troon, met daarop het lam, dan wel de leeuw, afhankelijk van wat voor bril je op hebt. Maar beide dus, hè. En rondom die troon, de vier cherubim, of hoe het maar, de vier dieren heet dat, en die 24 oudsten, en wat denk je dat ze doen? Zingen. Nou, en daar herken je dus, als het goed is, de gemeente aan. Hè? En met kerst wordt u er ook weer aan herinnerd. Want als dan aan de hemel verschijnt de zoon des mensen... De engel des Heren vooruit. De zoon des mensen is terstond met de engel en leger des hemels Heer, legers prijzende God en zeggende Ere zij God. Je mag nou niet raden wie dat zijn. Hè? Dat is een uitbeelding van de definitieve komst van de Messias. Met zijn vele heiligen, engelen of hoe ze maar genoemd mogen worden. En dat is de gemeente. Daar is het op kerstavond de uitbeelding van. Ja, zo steekt de Bijbel nog eenmaal in elkaar. En daar herken je die dingen aan. En deze psalm, ja, het is één oproep eigenlijk. Nou ja, dat is op psalm 97 natuurlijk. Het is feitelijk een oproep om zich te bekeren. Om zich te onderwerpen aan de koning. Die gedachte vinden we trouwens nog nadrukkelijker in psalm 99. Maar daar ben ik nou nog even niet aan toe. Maar over die omstandigheden gaat het. Hè? Dat wil zeggen, wij vinden in het Oude Testament weliswaar allerlei profetieën die we beschouwen als messiaans. Maar het heeft altijd twee kanten. De ene kant is natuurlijk toch gewoon de aardse kant, die overigens in het christendom systematisch is weggeredeneerd. Dat wil zeggen, de komst van de Messias, niet op de jongste dag, maar ver daarvoor. Ik bedoel dus meer dan 1000 jaar daarvoor, om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk te vestigen. Inderdaad over de Joden. Maar daarna moet ik gauw doorpraten, want over heel Israël dus. Maar daarna moet ik ook gauw doorpraten en zeggen, nou ja, over heel de wereld. Niettemin, dat laatste rijk, dat rijk van de Messias op aarde, heet wel degelijk een Israëlitisch rijk. Hè? Dus, omdat Israël het dominante volk is. Je hebt het Duitse rijk gehad en het Franse rijk en het Griekse rijk en wat je maar, Rome. Om het gecompliceerd te maken. Maar het laatste rijk, in Daniel 2 staat er heel opvallend, maar daarom haal ik het graag aan. Daar staat over die steen die dat hele beeld vernietigt. Als commentaar op die steen staat er gewoon: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En binnen het kader van Daniel hoef je er helemaal niet aan te twijfelen. Dat gaat over Juda en meteen daarop geheel Israël dus. Met andere woorden, de troon die zo lange tijd in Babel stond, meestal letterlijk en soms overdrachtelijk, die zal weer teruggebracht worden. De troon over de volkeren der aarde zal weer teruggebracht worden naar Jeruzalem. Dat is het hele thema van het boek Daniel. En wanneer zal dat zijn? Na 70 weken. Enzovoorts. Hè? En tot die tijd zal er verwoesting zijn. Dat is zo ongeveer de samenvatting van dat boek. Dat is de aardse kant daarvan. En vele profetieën bevestigen dat, becommentariëren dat, enzovoorts. Het is heel tragisch dat de christendom dat niet meer kent. En dat men van dat koninkrijk iets abstracts gemaakt heeft. Iets ongrijpbaars. Iets mystieks of wat het maar is. En sommigen hebben ervan gemaakt gewoon het hiernamaals. En daarmee gelijkgesteld met het Walhalla, de Elyseese velden en het Nirwana en de eeuwige jachtvelden, ja. Zoiets. Kortom, men heeft er totaal geen weet meer van eigenlijk. Hè? Maar ja, Christus zou een koninkrijk hebben, maar voordat dat koninkrijk op aarde gestalte zou krijgen, zou het voor de aarde in de hemel verborgen zijn. En als u het echt plat wil hebben, helemaal horizontaal, de Heer zou een koninkrijk hebben geopenbaard in Jeruzalem, maar voor het zover is, zou dat koninkrijk ergens anders verborgen zijn. En dan nog iets concreter. De Heer zou een koninkrijk hebben, zou geopenbaard worden in Juda, maar voor het zover is, zou het verborgen zijn bij Israël. En Psalm 97 spreekt over de openbaring van het koninkrijk en noemt Juda in vers 8. En Psalm 98 spreekt niet over de openbaring van zo'n koninkrijk, Ook al zou je dat wellicht misschien toch gedacht hebben, maar iets van die aard lees je daar niet in. Het is veel abstracter. En het noemt Israël. En daarom concludeer ik dat Psalm 97 spreekt over de toekomst, waarin het koninkrijk openbaar wordt. In het bijzonder vanaf het eind van de 70ste week van Daniël. En Psalm 98 spreekt vervolgens over wat daaraan vooraf ging. En wat daaraan vooraf ging, is ongeveer dit. En ik vat het weer een keer samen, maar nu weer maar weer met een ander schriftgedeelte. Uit Hebreeën 2. Dat vind ik ook een prachtig schriftgedeelte. Alle dingen zouden aan de Messias worden onderworpen. Dat is ook gebeurd. Staat er. In Hebreeën 2. En alleen staat er meteen achter. Toch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wat wij wel zien is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is Psalm 98, feitelijk. Een verheerlijkte Christus. En dat het daarover gaat, nou ja, dan had ik dus toch nog één vers verder moeten lezen. Dat was 99 vers 1, dus hè. De Heere geeft dat de volken beven, hij zit tussen de cherubim. En dat is de beschrijving niet maar van de positie van Christus in zijn wederkomst, maar het is de beschrijving van Christus sinds zijn opstanding en hemelvaart. Hebben we dat nog? We hebben het daar straks over. Maar dat is de uitdrukking voor de verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd als de tot zoon gestelde. Want zo heet dat met dank aan Psalm 89, maar die hebben we al eens eerder besproken. Dus ik neem maar even de draad op, hè. In Psalm 98 vers 1. Zing de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Die uitdrukking nieuw lied, die vind je later in Openbaring terug. En ze zongen een nieuw lied, staat er dan. In verband met die lui om de troon, toch? Een nieuw lied. Waarom het nieuw moet zijn, ach, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het gaat natuurlijk toch om de zegeningen van een nieuw verbond. Ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar in evangelische kring, en ik bedoel klassiek evangelisch, daar reken ik toch zo zonder meer 250 jaar terug. En misschien had ik langer terug moeten rekenen. In evangelische kring zijn de psalmen in het algemeen niet populair. Dat weet u toch, hè? Dat heeft zo zijn redenen. Sommige psalmen wel, maar heel wat psalmen ook niet. Niet omdat ze geen Bijbelse waarheid bevatten, maar omdat ze op onze dagen nou eenmaal wat minder van toepassing zijn. Want ja, de Heer regeert. Ja, het is niet mijn bedoeling ergens kritiek op te hebben, hoor. Echt niet, maar ja, de Heer regeert. In mij schijnt het, Janno. Ja, maar goed, de Heer regeert, ja. Het is maar wat je eronder verstaan wil. En ik ga er altijd maar vanuit dat de tekstschrijver van zo'n lied, de Heer regeert, dat hij het goed bedoeld heeft. Wat gewoonlijk dan toch weer niet het geval is, maar daar trek ik me dan maar niks van aan. Dat is net als met liederen die gaan over de bruidegom, die komt, die zing ik gewoon mee. Want wat men ermee bedoeld heeft, is gewoon dat de Heer wederkomt en dat hij ons lief heeft en wij hem en wij zullen ook meer met hem verenigd worden. Ook fysiek, zal ik maar zeggen, dan in het verleden. Dus ja, ik heb daar niet zo'n grote moeite mee, hoewel de terminologie strikt genomen, bijbels genomen, misplaatst is. Want de Bijbel gebruikt die term ook, maar dan toch in een ander verband. En dat maakt het altijd wat moeilijk, zulke dingen. En de Heer regeert, ja, dat zegt de Bijbel zo niet, hè, over onze dagen. De Bijbel zegt, God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En hij is gekroond en heeft een troon enzovoort. Iets hogers is er niet. Hij is dus koning der koningen en heren der heren. Maar of hij er wat mee doet, of hij ook daadwerkelijk regeert, Nou ja, nee dus. In de wereld in elk geval niet. En of hij regeert in de gelovigen... als ik het zeggen mag, nee, ook niet. En het koningschap als zodanig van Christus in de Nieuwtestamentische brieven... dat wil zeggen in verband met gemeentelijke waarheid... ja, dat vind je eigenlijk niet. Wordt hooguit genoemd. Ja, hij is koning en priester naar de ordening van Melchizedek... volgens de Hebreeënbrief, maar de Hebreeënbrief gaat dan toch in de praktijk... alleen over het priesterschap en niet over het koningschap. Over onze dienst aan God, want dat is priesterlijk werk... maar niet over heerschappij. Heb je dat nog? En als de Heer dan zo nodig regeert in de gelovigen... waarom moet dan die gelovigen... waarom moet hen dan verteld worden wat ze met hun leven moeten doen enzovoort... wat ze wel en niet moeten doen als de Heer de dienst uitmaakt? Nou ja, volgende Bijbelcontactdag, dat weet u, gaat over leiding en lot. Dat wil zeggen... over de vraag in hoeverre de Heer onze levens leidt. En zo ja, waarom dan toch weer niet? Of zo niet, waarom dan toch weer wel? Want het zijn omstreden begrippen. En dan te zeggen, de Heer regeert in de kerk. Kerkgeschiedenisboekje gelezen. De Heer regeert. U durft nog wel wat te zeggen. Ja, daar is geen spoor van terug te vinden... van dat de Heer regeert. Zie? Wat je hooguit vindt... is dat de Heer... de dingen doet medewerken ten goede. En daar moet je nog goed op letten... want anders vind je zelfs dat niet. Moet je nog van goede wil zijn ook. Hoezo de Heer regeert? Dat zou hij pas in de toekomst doen. En daar gaat het om, hè. Wij kennen echter de verhoogde. Wij erkennen hem als de koning. En die aanbidding, de onderwerping aan de koning... en dus de erkenning van Christus als de allerhoogste... ik laat ook al snel het woord koning weer los dan, hè. De erkenning van de Heer Jezus Christus als de allerhoogste koning... nou ja, dat wordt op bijbelse wijze beschreven. Men erkent God. Men erkent de Heere God... in Israël, dat wil zeggen de Heere God is de God van Israël... maar Israël erkent die God in de eerste plaats in de zogenaamde priesterlijke dienst... naar de ordening van Aaron, dat is de tempeldienst dus... en die hele tabernakel en tempeldienst is gekoppeld aan de dienst van zang en muziek. Dat hoort daar zo bij. Maar sommige van die psalmen kunnen wij moeilijk zingen... de Heere regeert, zijn plannen falen niet... Ik hoorde Pietje Brandy nog zingen. Ik had er toen al moeite mee. Hij inmiddels ook, allang. Heeft hij mij verteld. Over die hand van God. His hand. Dat lied vertaald in het Nederlands. En ik hoorde hem nog zingen. Zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Achteraf vond hij het zelf ook wel vreemd, geloof ik. Maar ja... Want zo is dat nou eenmaal niet. En dus heel wat van die psalmen kunnen wij niet zingen. Ik herinner mij nog wel dat mijn vader thuis vroeg aan ons... ken je psalmversie al? Want maandagsmorgens moesten wij op een keurige gereformeerde school... een psalmversie, dat heet een psalmversje. Weinig eerbieder vind ik, maar een psalmversje opzeggen. Ken je dat al? Enzovoort. En dat was gewoonlijk niet het geval. Welke was het dan? En dan, moesten we dat zeggen. En dan zei hij, zeg maar tegen de meester dat je dat voor mij niet hoeft te leren. Dat dorsten wij toch niet, dus wij deden dat ook niet. Maar goed. En waar het dan over ging, ik weet niet of je dat toen uitgelegd heeft... maar waar het dan over ging, is over die zogenaamde wraakpsalmen enzovoorts. Hè? Waaraan God gebeden werd of je alsjeblieft onze vijanden wilde vernietigen... en dat soort dingen meer. Mijn vader zei dan gewoon, ja, dat is niet in onze dagen niet het geval... en de Heer gaat het in onze dagen ook niet doen, dat heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd dat hij dat zal doen in de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. En dat zit. En het Onze Vader illustreert dat. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In samenhang met uw koninkrijk komen. En zolang het koninkrijk nog niet gekomen is, en het is nog voor geen meter gekomen, voor helemaal niks, want het komt pas vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, voor zo lang regeert de boze. En dus is het gebed, verlos ons van de boze. Ons individueel. En waar de boze de God is van het rijk der duisternis, betekent het dat wij niettemin in het licht zouden wandelen. En dat is het dan. Kortom, veel van die liederen zijn sowieso door ons eigenlijk niet te zingen. Omdat ze niet passen in onze dagen. Dat is één ding. Het andere ding is dat waar men de Heer werkelijk leert kennen. En ik bedoel klassiek evangelisch. Dat wil zeggen, niet via het kerkgenootschap als middelaar, maar rechtstreeks. Eigenlijk is dat Lutheraans. Maar ja, laat maar zitten. Oorspronkelijk althans. Wanneer men komt tot een rechtstreekse relatie met God en beseft dat daar geen menselijk medium tussen zit, geen middelaar of zoiets, ook geen organisatie, daar op een of andere wijze, daar wordt men verblijd. Dat is wat de Bijbel zegt. Hè. Dat is de normale situatie van een gelovige. Verblijdt u in de Heer te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. En het zingen is daar de noodzakelijke, nou noodzakelijk, maar is daar de toch de vanzelfsprekende uitdrukking van. Vandaar dat je inderdaad vindt dat overal waar men de Heer zo leert kennen, daar maakt men liederen, daar schrijft men liederen. En men moet ook wel, omdat er weinig liederen zijn, nou eenmaal die uitdrukking geven aan wie wij zijn en wat wij geloven. En specifiek gemeentelijke waarheid vind je in de psalmen nou ook eigenlijk weer niet terug. Nou ja, die vind je erin, maar dat is bedekt, zo hier en daar. Dus ja, dat ligt ons ook niet zo erg. Dus maken we de liederen zelf. En eigenaardig genoeg, ik heb me er ooit wel eens in verdiept. Ik ben het allemaal weer vergeten, geloof ik, maar ik heb me er ooit wel eens in verdiept. Maar al die lui die enige reputatie hebben opgebouwd in evangelisatiearbeid enzovoorts, en die de geschiedenisboekjes gehaald hebben, om zo te zeggen, dat waren allemaal muzikanten, gek genoeg. Hè? Tot Luther aan toe, ja. Ja, we zingen nog steeds een lied van Luther. Het Lutherlied heet het zelfs, hè. Zingen we nog steeds vandaag de dag. Maar ook in een later stadium, de Wesley's. Hoe zullen wij de namen ontschieten me nou? Maar die hebben ons een hele reeks van liederen nagelaten. En legendarisch zijn de grote reizende evangelisten geweest, die dan als metgezel iemand hadden die dan zorgde voor de muziek en de zang enzovoorts. En bij gebrek aan transportabele orgels en keyboards had je dus trombonisten en zo, hè, die de samenzang leidden. Zelfs bij Billy Graham nog. Ja. De namen ontschieten, dus ik kan ze nou niet noemen. Dat gaat zo snel niet. Maar nieuwe liederen. U weet wel, Moody. De bekende, Dwight L. Moody, die de wereld overtrok. Al evangeliserend, althans de Anglo-Saxische wereld. Met naast zich Sankey. En daar hebben we een hele zangbundel aan overgehouden. Bestaat nog steeds, de Sankey-bundel. En Johannes de Heer, die moest het allemaal zelf doen. Dus die sprak en die maakte die liederen. Dan wel, hij vertaalde ze naar het Nederlands. Ze gaf dus ook een bundel uit. Zo ging dat. En dat is normaal. Niet omdat liederen snel moeten worden afgeschaft en vervangen. Maar ja, het wordt zo gauw traditie, weet u wel. En ze gaan ook zo gauw dood. Dan raakt men weer kwijt. Dan heeft men behoefte aan iets, aan directe taal in liederen enzovoorts. Zo gaat dat. Dus een op zich volstrekt bijbelse aangelegenheid. En de Bijbel leert ons dat de tempeldienst zo je wilt, de tabernakeldienst, maar in ieder geval de tempeldienst, officieel geregeld is zodanig dat er altijd continu gezongen en muziek gemaakt wordt bij de tempel. 24 uur per dag, 7 dagen van de week. Dus erkenning, lofzingen van God. Het is trouwens een tamelijk normale aangelegenheid. Want zelfs als een groepje van 11 man een voetbalwedstrijd wint of zo, dan barst het hele stadion uit in Wilhelmus van Sauer, ben ik van Duits, zo'n bloed. Die tekst slaat natuurlijk helemaal echt nergens op. Heeft in ieder geval niks met voetballen te maken. Maar men moet toch ergens zijn saamhorigheid en zijn vreugde ergens in uitdrukken. Dus gebeurt dat zo. Ik vind het volkomen logisch. Toe maar weer. Maar een nieuw lied. Alsof het spontaan is. Zoiets is het, hè. Nou goed, zing de Heer een nieuw lied. Want hij heeft wonderen gedaan. Ik ben al in vers 1. Zie ik aardig op. Want hij heeft wonderen gedaan. Bij wonderen zeg ik altijd hetzelfde. Ik hoop dat u dat weet, wat ik er altijd bij zeg. Want dan... Daar ben ik nu ook wat sneller mee klaar, hoef ik dat niet meer te argumenteren. Wonderen zijn wonderen omdat men er zich over verwondert, namelijk omdat men het niet begrijpt. En omdat het zich aan het menselijk voorstellingsvermogen eigenlijk onttrekt. Of anders gezegd, het gaat om dingen die een mens zelf niet tot stand kan brengen. Hij kan het niet nadoen. Dat zijn wonderen. Verbazingwekkende dingen. En dat is de term die gebruikt wordt eigenlijk voor het werk van God in onze tegenwoordige bedeling. Vandaar dat alle wonderen in de Bijbel tekenen zijn, hoe dan ook, van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, tegenwoordige waarheid, dat is ook een term uit 2 Petrus, hoofdstuk 1, tegenwoordige waarheid ligt in al die tekenen verborgen. In de Nieuwtestamentische, de wonderen die Jezus deed of de apostelen, maar ook in de Oudtestamentische. Net zo goed.
In Handelingen zegt hij dat ook van...
Handelingen 13 zeker. Ja. Ja. Komt gij van achter en verwondert u en verdwijnt. Daarna worden ze weggestuurd. Maar ze mochten even kijken. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Ontleend aan het Oude Testament trouwens. Maar Paulus haalt het aan en past het regelrecht toe. Of hij zegt dat het van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Waarbij het Joodse volk nog mocht zien wat God ging doen in onze tegenwoordige tijd. En daarna ging het gordijn dicht. En hij doet wonderen, verbazingwekkende dingen. En waar hij het over heeft, in Handelingen 13, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Hij heeft het erover dat het Joodse volk, dat immers niet geloven wilde, vervolgens door God gepasseerd wordt en de zaligheid rechtstreeks gaat naar de heidenen tot aan de einde der aarde. Dat wil zeggen, eigenlijk naar Israël. Maar oké, dat staat niet letterlijk in dat... In dat schriftgedeelte, maar het wordt daar wel geïmpliceerd. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, maar het bevestigt wat ik nu zeg. Als het gaat over wonderen in de Bijbel of iets wat dat wonderlijk is, dan gaat het altijd over Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Direct of indirect. En hier dus ook. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Verbazingwekkende dingen. Onverwachte dingen. Onmogelijk geachte dingen. Zijn rechterhand, namelijk de arm zijner heiligheid, heeft hem heil gegeven. En daarna zoek je de term rechterhand op in je Bijbel. Want Bijbelstudie is soms makkelijk hoor. Je zoekt gewoon de term rechterhand op en dan vind je dat wel. Hè. Je komt in ieder geval bij Psalm 110 vers 1 uit. Veel schriftplaatsen trouwens, maar in ieder geval bij Psalm 110 en dan de vele aanhalingen daarvan in het Nieuwe Testament overigens. De Heer heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. Het is de rechterhand des Heeren die machtige daden doet enzovoorts. Als gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus aan de rechterhand Gods, dan gaat het inderdaad over zijn werk met betrekking tot de roeping, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Hebben jullie die nog? Rechts en links is trouwens een klassiek, toch wel bekend begrip. In de praktijk, fundamenteel, rechts is actief. Actief beginsel. Links is passief. Rechts is geestelijk. Links is vleeselijk. Rechts is recht. En links is link. Dat is de mindere kant. Dat is de geval. Ja, dat woord is het. Heus. Dat zijn geen woordgrapjes. Dat is echt zo. Dat is de linkerkant. En als rechts hemels is, dan is links aas. En de verwijzing naar de rechterhand des Heren is de verwijzing naar zijn hemelse werk. Dat is inclusief dus de gemeente als zijn hemels volk. En links, over de linkerhand van de Heer, heb ik nergens gelezen. Zodat je nog kunt promoveren op de stelling dat God maar één hand heeft. He? Maar het positieve nieuws is dan, het is wel zijn rechterhand. Vooruit maar weer. Maar het is niet voor niks. Zoek die schriftplaats ervan op. Ik meen dat serieus. Zoek dat maar op. De rechterhand is hier. Gaat over zijn tegenwoordige positie en het werk dat hij vandaar doet. En zeker in het Nieuwe Testament wordt dat goed toegelicht. Hè? Hij is verhoogd tot aan de rechterhand van God. Maar er staat ook, hij is verhoogd door de rechterhand van God. Maar in alle gevallen gaat het om wat God doet aan hemels werk. En de roeping van de gemeente vandaag is niet een aardse aangelegenheid, het is een hemelse aangelegenheid. Het probleem is dat wij denken dat we dat in aardse omstandigheden moeten implementeren. Ik zal u wat anders vertellen. Ik weet niet of dat mag, maar zal u wat anders vertellen. Ik ben een boek aan het lezen van iemand waarvan ik denk dat hij volkomen gek is. Zo'n dik boek. Hé, hey, de naam schiet me te binnen, maar dat is nou jammer. Maar goed, hij was ooit predikant in Hattem, waar het schijnt. Maar ik ken die man verder niet, maar die spreekt over de geschiedenis van de westerse cultuur vanaf het jaar 1000 tot aan het jaar 2000. De man heeft theologie gestudeerd met als hoofdvak wijsbegeerte. Ik heb er nog hoofdpijn van. Want die denken nogal, waar gaat dat over? Theologie met als hoofdvak wijsbegeerte. Dus u begrijpt, dat is een grote chaos. Maar die schrijft dan even anderhalve bladzijde over de positie van Erasmus en zo. En van die jongens, weet u, Augustinus, Erasmus. En dan krijg je Luther, de man zelf, wordt geacht Calvinist te zijn, dus vooruit. En voor een predikant was die. Maar schrijft hij even over Luther. En dat vind ik zo prettig voor mij. Hè? In anderhalve bladzijde. In essentie wat Luther leerde. Behalve dan de rechtvaardiging door geloof alleen. Want dat weet iedereen. Dat staat in de geschiedenisboeken. Ja, geschiedenis van Europa, zullen we zeggen. Maar goed. En dan beschrijft hij even. Ja, Luther hield er toch wel een zeer merkwaardige opvatting op na. Want ja, dat boek moest gaan over de cultuur van de westerse wereld sinds het jaar 1000. En dan gaat het allemaal over de implementatie van dat veronderstelde Rijk Gods. Hè, de Civitas Dei, weet u wel. De Godstaat hier op aarde enzovoorts. Want dat is altijd de strijd geweest van de kerk. Hoe ze dat geregeld konden krijgen. En dat ze daar de paus bij nodig hadden. En die had daar weer de keizer bij nodig. En de keizer had er de paus weer bij nodig. En dan komt op een gegeven moment die reformatie. Ja, dat is gegooid in de glazen. En dan Calvijn heeft het toch netjes gedaan. Want die heeft het keurig ter hand genomen. Heerschappij op de aarde met wetgeving en leven onder de. Net als de Joden. Dus die stond het dichtst bij nog bij de Bijbel. Net als de Joden. Hè? Maar Luther hield er wel een zeer merkwaardige opvatting op na. En ik vond het prachtig, want de man, die dus van Luther eigenlijk niks moet hebben, die zegt, ja, Luther die zegt, een gelovige heeft twee naturen. Die heeft twee verschillende levens. Eén aardsleven gewoon, leiblich, en wat het maar was allemaal, vleeselijk enzovoorts. En hier op aarde en een leven dat ook ondergeschikt is aan de overheid. Dat wil zeggen, er was dan de adel die daar dan verantwoordelijk voor was enzovoort. Maar aan de andere kant heeft zo'n gelovige een geestelijk leven, geistlich, weet je wel, geestelijk leven ontvangen. En dat wordt geacht reeds in de hemel te zijn, een hemelse context te leven enzovoorts. En toen dacht ik, jongen, hè? Wat heb ik een ellende gehad als ik zei, van, ja, een gelovige heeft twee naturen. Twee verschillende levens. Maar wat krijg je daar een commentaar op? En dan blijkt, want dat wist ik helemaal niet, dan blijkt dat die Luther dat allemaal zo geleerd heeft. En Luther leerde, ja, overheid, daar moet je niet mee bemoeien. Dus je zaak als gelovige niet. Dat heeft van doen met je aardse bestaan. Maar wij als gelovigen worden geacht onderdanig te zijn aan de overheid. Ze wist dat. En Calvin zei, ja, de overheid, maar als die lui ongelovig zijn, hoeven ze niet te erkennen. Dan gaan we onze eigen gang. Dan stellen we onze eigen mensen daarvoor in de plaats. En Luther zei, nee, dat heeft er niks mee te maken. En die man schreef dan ook nog, en Luther was daarom zo tegen de wederdopers gekant. Hij moest van de wederdopers niks hebben, omdat hij probeerde het Rijk Gods op aarde te stichten en daarmee vooruit te grijpen op de komst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. En gelijk heeft hij. En ik vind het toch wel aardig dat dan blijkt. Ik weet wel, dat is later allemaal weer ondergesneeuwd en ook weer in kerkelijke instituten terechtgekomen. Maar die man die stond overal buiten. En die was ook niet lid van de Lutherse kerk, hè, Luther? Dat weet u toch, hè? Nee. Maar die leerde hetzelfde als wij. En logisch ook, want ja, als je helemaal los bent van een kerkelijk instituut en dan nog van een overheid, zal ik maar zeggen, waar je verder niet mee hoeft te bemoeien, dan hou je alleen je Bijbel over. En dat had hij dus. Het is jammer dat die man ook maar één leven had. Maar goed, ik hoop hem later nog eens te spreken daarover. Ik vind het wel geweldig, hè? Ik bedoel, God doet zijn werk, maar dat is niet in het openbaar en heeft niet tot functie om iets aan de wereld te verbeteren. En zeker niet heeft het tot functie om iets van de Godstaat op aarde te openbaren. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het berust op een hardnekkig misverstand. Het berust op de hoogmoed van de mens en meer in het bijzonder zelfs de hoogmoed van de christen. Die dan zegt, ja, maar ik ben er al. Ik, weet je wel, ik heb het ware geloof en ik ben meer dan iemand anders. En men trekt meteen de macht naar zich toe op die grond. Zo gaat dat vaak, hè. Maar dat is niet de bedoeling, integendeel. De bedoeling is dat wij ons onderwerpen aan het werk des Heren, dat niet plaatsvindt aan de wereld, maar slechts aan de gelovigen als zodanig. En God doet dat met zijn rechterhand. Wat die linkerhand betreft, zeg ik dan maar. Hoewel dat speculatief is natuurlijk, maar met zijn linkerhand, ja, dat komt in de toekomst. Hè? Nou goed. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Dat wil zeggen, die kunnen dat dus wel zien. En meer specifiek, ik denk dat het ook vooruitgrijpt op heidenen in de zin van niet-Joden, namelijk heidenen die dan toch in de eerste plaats weer Israël zijn. Maar dat is het volgende vers. Als je dit jargon plaatst binnen het kader van bijvoorbeeld Romeinen 9 tot en met 11, hoef je daar geen enkel probleem mee te hebben. En ik zou dat maar doen dus. Hè? Bovendien, de Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Ja, dat is wat we al vele malen in de psalmen gelezen hebben. En ik ga het nou niet allemaal herhalen, maar u weet wel dat dan staat dat de Heer Jezus zegt, en als ik verlost ben uit de dood, daarna zal ik doen wat ik beloofd heb, namelijk dan zal ik uw lof, zal ik de lof Gods, de naam Gods, de eer Gods verkondigen te midden van machtig veel volks. Namelijk te midden van vele broederen, dan wel in één grote gemeente, of wat voor woorden er dan maar staan. En dat is ook gebeurd. Maar het gaat nog steeds over onze dagen dan, hè? Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heiden. Hij is gedacht, in Jesaja lees je dan over dat het gaat naar de einden der aarde enzovoorts. En meer specifiek naar die 10 stammen, want zo noemen we dat dan gemakshalve. Maar dan staat er ook daadwerkelijk dat de Heer de ogen van die blinden zou openen. En het volk dat in, het is zo weer kerst, en het volk dat in duisternis zou wandelen. Onder de heidenen namelijk. Ja, daar zou het licht op gaan. En terwijl het in Jeruzalem onder de Joden uitging, zal ik maar zeggen, ging het ergens anders aan. Men mist die schriftplaatsen altijd, hè? Nou ja. Hij is gedachtig geweest aan zijn goede tierenheid en zijn waarheid aan het huis Israëls. Want God had het een en ander beloofd aan het huis Israëls. Nou had hij wat beloofd natuurlijk aan heel Israël. Collectief aan alle stammen van Israël. Maar als u mij vraagt, heeft dit specifiek betrekking op dat huis Israëls in de smallere betekenis van de term, zoals het ook vele malen in de Bijbel voorkomt, namelijk die stammen die in de ballingschap verdwenen waren, onder de heidenen waren terechtgekomen, die Lo-Ami waren geworden, enzovoorts. Maar aan hen waren beloften gedaan, al was het maar die van eerstgeboorterecht. In Israël. En nog veel meer natuurlijk. Want ja, het betreft natuurlijk ook beloften als, ja, Efraïm zal een groot volk worden, of Manasse zal een groot volk worden, maar Efraïm zal een menigte van volkeren worden. Gemene best heet zo'n ding. Zal een menigte, ik weet niet wat het is, maar zo weet het. Maar er zal een menigte van volken worden en dat soort dingen meer, hè. En Zebulon zal wonen op de bodem van de zee. Toch, om maar eens wat te noemen. Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, ja, er zijn nogal wat uitspraken die de Heer gedaan heeft over de toekomst van Israël. Ik ga er nou verder niet op in. Maar het belangrijkste daarvan is dat daadwerkelijk de Messiaanse zaligheid, als die tot stand zou gekomen zijn, terecht zou komen, niet bij Juda, maar bij het andere deel. Dat wil zeggen bij wat van ouds Israël heet. En hier staat dat dus ook. Hij is gedachtig geweest, zijn goede tierenheid en zijn waarheid aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Het zou gaan namelijk naar de einden der aarde. En dan weet ik wel dat je zo'n term einde der aarde kunt veralgemeniseren. En dat er wellicht schriftplaatsen zijn waar het ook de algemene betekenis heeft van waarheen dan ook en zover mogelijk. Maar het neemt niet weg dat het toch een specifieke term is in die schriftplaatsen die spreken over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, ga naar Angleterre, naar Land's End, naar, hoe is die andere term, die Franse term, weet ik veel. Finisterre, ja. Maar einde der aarde, dus. En dan heeft het een specifieke betekenis. Maar daar zou het heen gaan. En dat is de hele psalm, want daarna wordt het gewoon, juich de Heere gij ganse aarde, of hele land, juich de Heere gij ganse aarde. Jesaja zegt dat daadwerkelijk tot aan de einde der aarde dat gezang weer klinken zal. De heidenen de lofgat zouden zingen enzovoort. En dat is wat Paulus in Romeinen 15 ook aanhaalt, met dat begrip symfonie uit één mond, weet u wel, die samenklank die ik net genoemd heb. Juich de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt de Heere met de harp. En nog een keer, met de harp en met de stem des gezangs. Met trompetten en bezang, juicht voor het aangezicht des konings, des Heeren. En zo gebeurt het op aarde nog steeds. Als er iets koninklijk is, dan komt meteen de koninklijke militaire kapel. Er moet muziek bij en luid. En iedereen meezingen. De zee bruisen, want daar gaat het nog steeds om, alsof de zee zou kunnen zingen. De zee bruisen met haar volheid. De wereld bruisen met degene die daarin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen. Dit is poëtische taal uiteraard. De rivieren, dat zijn die mensenstromen, dat zijn die volkeren enzovoorts. Zo, dat beeld wordt veel vaker in de Bijbel gebruikt. Het zij positief, het zij negatief. Hier is het positief. Het zijn gewoon de volkeren, de zeeën ook trouwens. Het zijn de volkeren dat men met de handen klappen. Want ook als je niet zingen kan, broeder, is het de bedoeling dat je dan maar meeklapt. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven. Nou ja, wat hoog is en wat laag is en wat het maar was. Gebergte staat ook voor volkeren, dan wel koninkrijken. Maar het gaat erom dat men de Heere zou loven. En dat men dat zou doen voor het aangezicht des Heeren. Want hij komt. Want die Heer die wij nu bezingen, die zal komen. En je vindt de echo ervan in Openbaring 4 en 5... Daar staat men zingend om de troon met die 24 oudsten die de uitbeelding zijn van de gemeente, toch? En het is de introductie totdat hij komt. Want vanaf Openbaring 5 komt hij. Dat wil zeggen, daarna wordt beschreven zijn wederkomst en de omstandigheden daarvan enzovoort. En dat is ook de essentie van wat wij geloven. Wij geloven in een heerlijke koning. Wij zingen daarvan. Wij hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. En dat soort dingen meer. Dat is volkomen terecht. Maar dat koningschap, dat moet nog geïmplementeerd. Is dat het goede woord? Geactiveerd? Is dat, hoe zeg je zoiets? Dat geactualiseerd kan ook nog, hè? Nou ja, dat moet nog uitgewerkt worden in de toekomst. En daar zien wij naar uit. En vandaar, wij verwachten de wederkomst van Christus. En of dat morgen is, of overmorgen, of over 1000 jaar, maakt niks uit. Wij verwachten de wederkomst van Christus om zijn profetieën te vervullen. En dat deden de eerste apostelen ook. Dat weet men, omdat men het in de Bijbel kan terugvinden. Ze verwachten de wederkomst van Christus. En dan vallen ze onder de kritiek van de theologie die dan zegt, ja, zij dachten dat in hun dagen hij terug zou komen. Dat blijkt wel, want er staat ook dat ze hem verwachten. Die hebben er dus weer niks van begrepen. Hè? Dus de essentie van onze positie, wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk, wij worden verzameld om straks met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. En onze verwachting is dus de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, volgens Titus 2. En zo komen wij bij Psalm 99, met een gelijksoortig opschrift. De Heer regeert, net als in Psalm 97. De Heer regeert. Dat de volken beven, was de bedoeling. Zich aan hem onderwerpen. De Heer vrezen is het eigenlijk, hè? Want na het woord beven denk je meteen aan vrezen, toch? Vrezen en beven, ja. De Heer regeert dat de volken beven. Hij zit tussen, vooruit dan maar. Hij zit tussen de cherubim en de aarde bewegen zich. Komen in beroering. Nou ja, komen tot bekering, was de bedoeling. Zich bewegen, beven, namelijk zich omkeren, zich onderwerpen aan de Heer. Want de Heer is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. En vervolgens gaat het inderdaad over de koning. Dat zij uw groot en vreselijke naam loven die heilig is en de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heer onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers zijns naams. Zij riepen tot de Heer en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heer, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest, een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef de Heer, onze God, en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heer, onze God, is heilig. Waar de psalm eigenlijk over gaat, is dat God beloften gedaan heeft met betrekking tot die koning die zou komen, die zou aangesteld worden van Gods wegen. Kortom, hij houdt zich aan zijn woord. Vandaar dat in de psalm Mozes en Aaron en ook Samuel worden ten tonele gevoerd als voorbeelden, waarvan ook staat: Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, onder degenen die hem dienden. U weet wel, de beide broers uit de stam van Levi, overigens. En het oudste woord dat we hebben is inderdaad via Mozes tot ons gekomen. En zeker tot Israël. Dat werd als zodanig in de breedste betekenis van de term. Dat wil zeggen, aan hun werden de woorden Gods primair toevertrouwd. En om dat woord gaat het. God vervult wat hij gesproken heeft. En dat Samuel genoemd wordt, dat is omdat Samuel beschouwd wordt als de eerste profeet. Begrijp me niet verkeerd. Abraham wordt ook beschreven als een profeet. En Jacob ook. Maar Samuel wordt beschreven als de eerste profeet die dan specifiek aan Israël gezonden werd. Niet om het volk te leiden of te richten of iets dergelijks, maar om uitvoering te geven aan het woord van God. Dat zit ook in zijn naam eigenlijk. Want Samuel wordt vertaald met God hoort. Of hij hoort God. Maar het betekent ook dat God trouw is aan zijn eigen woord. En als ik het zou moeten uitleggen in een introductie bijvoorbeeld tot de boeken van Samuel, dan zou ik zeggen: Samuel is eigenlijk een type van dat woord van God. En op zijn gezag wordt Saul aangesteld. Op zijn gezag wordt David aangesteld vervolgens. Dat wil zeggen, hij staat min of meer boven die koningen. Hoewel Samuel op geen enkele wijze betrokken is in de regering van het land of zo. Maar hij staat nou eenmaal voor dat woord van God, voor dat plan der eeuwen, dat God in de loop der eeuwen uitvoert. En dat is het onderwerp ook feitelijk van deze psalm. En wij lezen dan over die psalm, en in die psalm over God die rechtvaardig is en recht en gerechtigheid doet in Jacob. Maar de rechtvaardigheid Gods wordt door Paulus uitgelegd als dat God nou eenmaal trouw is aan het recht en daarmee aan de rechtvaardigheid, maar dat is dus aan zijn eigen woord. U vindt dat terug in Romeinen hoofdstuk 3. Ik ben altijd wat eigenzinnig, denk ik wel eens. Of tenminste, dat vinden anderen. En misschien hebben ze wel gelijk. Maar Romeinen 3 gaat, als u mij vraagt, in zijn geheel, het hele hoofdstuk, over de rechtvaardigheid van God. Dat is ook het hoofdstuk waarin staat: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Enzovoorts. Hè? En het sluit aan bij Romeinen 1... waar dan staat dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En wat het dan inhoudt, is dat in tegenstelling tot de mens, God wel getrouw is aan zijn woord. Het is dat hoofdstuk dat dan begint met wat is dan het voordeel van de Jood, het nut van de besnijdenis? Nou ja, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En hoewel sommigen van hen ongelovig geweest zijn, wel, zal hun ongeloof het geloof van God niet doen. En ik zeg altijd, als je geloof en ongeloof niet begrijpt, dan vul je in trouw en ontrouw, hè, eventueel. Maar een ander woord zou geweest zijn gewoon recht. Want het is niet anders dan rechtvaardig, dan dat iemand zich houdt aan zijn woord. En rechtvaardigheid van de mens wordt ook bepaald door de vraag of iemand zich onderwerpt aan dat woord van God. Dat noemen wij geloof, de Bijbel noemt het ook zo, maar er staat prompt: God rekent geloof tot gerechtigheid. Tot rechtvaardigheid dus. Met andere woorden, als God doet wat hij had aangekondigd, dan demonstreert dat de rechtvaardigheid van God. En als een mens zich niet houdt aan het woord van God, wel nu, dat is de uitwerking van de onrechtvaardigheid van de mens. En dat is waar met name Romeinen 3 dan verhandeling over is. Maar heel de Bijbel door is dat het thema. Hè? Recht en rechtvaardigheid heeft van doen met het woord dat God gesproken heeft. En God zelf houdt er zich aan. En daarom is hij een rechtvaardig God. En daarom wordt de mens gerechtvaardigd als hij zich ook aan dat woord houdt, in de zin van dat hij zich er aan onderwerpt. Meer kan hij ook niet doen, overigens. Meer zit niet in de mens. Maar voor God is dat genoeg. Vandaar dat de mens rechtvaardig wordt door geloof alleen. Dat was dus weer Romeinen 3 en ook weer Luther, vind ik wel aardig. Nou goed. De staat van de Heer, hij regeert. Hij zit tussen de cherubim. Dat is het plaatje van Openbaring 4 en 5. Het is wat lang gerekt, ze neemt twee hoofdstukken in beslag. Maar daar vind je de Heer op de troon, het lam, dan wel de leeuw, op de troon, te midden van wat daar heet de vier dieren. De vier wezens, als je een ander woord wil hebben. Maar wij kennen dat beeld ook uit, uit Ezechiël hoofdstuk 1. En daarna nog een paar keer in Ezechiël. En daar heette het cherubim. Niet dat je dat iets helpt, want we weten toch niet wat een cherub is. Een wezen dus. Een levend wezen. En het herinnert trouwens ook aan Jesaja hoofdstuk 6. En daar heette het, even denken, hoe heette het daar? Heette het daar Serafim, of is dat niet zo? Jesaja hoofdstuk... Seraf dus, hè, ja. Wat in Ezechiël heet Gerubs, of Gerubim met het Hebreeuwse meervoud van Gerub. Dat heet in Jesaja Seraf. En Gerubim bestaan volgens mij niet. Serafs ook niet. Net zo min als Sphinxen, eenhoornen. Wat heb je nog meer? Griffioenen bestaan ook niet. Wat heb je nog meer voor rare wezens? Hè? Leviathan. Ja. Dat zijn namelijk figuren uit de symboliek. En verder niet. Imaginaire wezens heet dat. Hè? Ze vervullen een symbolische, een typologische functie. Alleen die namen die gegeven worden, die zeggen ons wel wat. In Openbaring nauwelijks, want daar heten het neutraal dieren. In de zin van levende wezens, dat is wat het woord eigenlijk betekent. Levende wezens. In Ezechiël heet het cherub. Dat woord zegt gewoonlijk ook niks, want officieel weten we niet wat dat is. Als u mij vraagt, ik heb er geen problemen mee. Ik beschouw het woord cherub als een anagram, een letterkeer als het Nederlands moet worden. Een anagram van het woord begoer en nog een paar andere woorden trouwens. En dat is het woord voor eerstgeboorterecht. In ieder geval wordt in de Bijbel gesproken over de cherubim zijner heerlijkheid, implicerend dat de cherubs uitdrukking geven aan de heerlijkheid van God, maar beter natuurlijk, de heerlijkheid van Christus. Het zijn symbolische figuren die heerlijkheid uitdrukken. Dat is weer wat anders dan een aureooltje. Toch? Ook wel een beetje onbenullig, zo'n kring boven je hoofd, weet je wel. Cherubim. Zo wordt het in de Bijbel voorgesteld en daarom vind je ze om de troon. Ze staan voor de heerlijkheid van de eerstgeborenen. Dan heb je nog het woord seraf, maar het woord seraf kennen we uit de Bijbel nog wel. Het betekent de vurige, letterlijk, iets vurigs. Maar in de praktijk wordt het toegepast op slangen. Vurige slang. En soms wordt het ook vertaald met vurige slang, dus met twee woorden, voor alle duidelijkheid. En het blijkt ook nog een gevleugelde slang te zijn ook. Want het staat in Jesaja. En dat, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk dat is. Maar daar is het de uitdrukking van het koningshuis van David. En meer speciaal dus van de Messias. Een vurige, gevederde, dan wel vliegende slang. Hebben jullie dat nog? Het is ook het woord dat gebruikt wordt in nummer 21, is dat, meen ik, bij die situatie waar de Israëlieten gebeten werden door al die slangen. En toen zei de Heer tegen Mozes: maak u een seraf. Een vurige slang staat er dan. En stel hem op een staak of wat er maar staat. Hè. En steek hem omhoog enzovoort. En daar is dus de seraf zo zonder meer. Een beeld van de verhoogde, de verheerlijkte Christus. Hebben jullie dat nog? En dat zo is. Ik neem nu de korte route, want we kunnen ook al twee avonden spreken over serafs en gerubs en wat het is. Maar het wordt er niet anders van natuurlijk, dus het kan ook wel vlug. Dan blader ik gewoon even naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12, waar Johannes melding maakt van het ongeloof van het Joodse volk. Hij zegt, dat kan ook eigenlijk niet anders. Ik zeg het dan met opzet, met eigen woorden, om er sneller doorheen te komen. Dat kan ook eigenlijk niet anders, want Jesaja had gezegd dat ze ongelovig zouden zijn onder deze omstandigheden. Want Jesaja heeft gezegd, vers 40 van Johannes 12... Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zouden zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Daarom konden zij dus niet geloven. Dat staat dan in vers 39. Daarom konden zij niet geloven. Ik voeg dan het woord eigenlijk tussen. Dat kon ik eigenlijk niet. Want Jesaja had gezegd dat ze niet zouden geloven. Dus de Joden bleven ongelovig. En Jesaja deed deze uitspraak. Dat ze ongelovig zouden zijn. En die uitspraak wordt nog een paar keer herhaald in de Bijbel. Niet alleen hier in Johannes 12. Maar tot in Handelingen aan toe. Tot in Romeinen aan toe eigenlijk. Maar vooruit. Maar dan komt het commentaar van vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Want deze woorden van vers 40 staan in Jesaja hoofdstuk 6. En dat is in die profetie, dan wel dat visioen, dat in vers 1 begint met in het jaar van de aardbeving of zo, 2, of wanneer het maar was. Nee, ja, dat Uzzia stierf staat, geloof ik. Toen zag ik de Heer op een hoge en verheven troon. Tussen de serafs. Heb je dat nog? En ik weet wel dat men dan denkt dat Jesaja voor de gelegenheid even door een keertje in de hemel mocht kijken. Maar dat is altijd een noodlottig misverstand uitgaande van dat God niks doet en dat het een statische situatie is waar geen beweging in te krijgen is daar in de hemel. Hè? Zo van, dat blijft altijd hetzelfde, gebeurt daar niks. Maar het is niet zo wat Jesaja te zien kreeg. Het was een toekomstbeeld. En Johannes zegt dat ook. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Wiens heerlijkheid? En van wie sprak Jesaja? Van de Heer Jezus Christus. Hij kreeg de Messias te zien op voorhand. Heb je dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn, toch, dit soort dingen. Het zijn visioenen, het zijn niet beschrijvingen van de status quo op dat moment. Het zijn visioenen van iets dat in de toekomst ligt. De verheerlijkte positie, de hemelse positie dus, van de Messias. Waarbij die serafs, dan wel gerubs, dan wel die dieren uitdrukking geven aan wie de Heer Jezus Christus is. De mens, maar dan uitermate verhoogd. De mens naar Gods beeld. De zoon van David, dat wil zeggen het zaad van David, dan wel van Abraham, dan wel van Adam, want dat kan natuurlijk ook nog, maar uitermate verhoogd tot aan de rechterhand Gods. De nieuwtestamentische woordkeus is dat. En die vier gerubs, die worden dan ook inderdaad sinds mensheugen is, zeg ik dan, geassocieerd met wat wij kennen als de vier evangelisten, als Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want die vier worden beschreven en hoewel ze in principe identiek zijn, worden ze beschreven als de koning, de knecht, de zoon van God en de zoon des mensen. Dat is het eigenlijk niet noodzakelijk op die volgorde. Op die volgorde ga ik ook niet in. Bovendien, de kerkelijke traditie is de volgorde ook kwijtgeraakt, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik onderschrijf inderdaad dat die vier dieren overeenkomen met de vier evangelisten. De leeuw, de arend en wat het maar was, het rund en de mens. Of een engel, wat het maar was. Doet er nou niet zoveel toe. En in die vier evangelisten, bij de vier evangelisten, vind je inderdaad een beschrijving van wie de Heer is. Aan zijn buitenkant, dat wil zeggen in zijn historie, in wat hij gedaan heeft. In een beschrijving van hoe hij zich geopenbaard heeft. En het is inderdaad algemeen bekend dat Matthäus de Heer in de eerste plaats beschrijft als de koning. En dat Marcus de Heer in de eerste plaats beschrijft als de dienstknecht. Hoezeer die evangelieën dan ook met elkaar overeenstemmen, men is ook van mening dat die grote tegenstelling daar is. Hè? Johannes beschrijft de Heer Jezus in zijn hemelse positie en zelfs vanuit zijn hemelse positie. Daar is hij ook de Ik Ben, weet u wel. Dat is de naam Jehovah dus. En in Lucas wordt hij beschreven als de mens. En dat zijn precies de vier attributen van die vier dieren, zal ik maar zeggen. Ze drukken de hoedanigheden van Christus uit. Op nog een paar manieren, maar ik ga er nou maar niet verder op in. Maar wat Jesaja zag, dat wordt hier ook ten tonele gevoerd. De Heer regeert tussen de cherubim. En let erop dat er staat, hij zit tussen de cherubim. Dat is de vertaling van een woord dat eigenlijk rusten betekent. In de zin van niet van uitpuffen, uitrusten. Uitrusten is ook weer een woord dat betekent iemand toerusten. Dus het zijn moeilijke woorden in het Nederlands. Maar rusten in de zin van de beweging houdt op. De ark rustte op de Ararat, staat er. En van de omzwervingen van Kain staat er ook dat hij ergens kwam en daar rustte hij. Ik weet niet of het zo vertaald is, maar er wordt wel hetzelfde woord gebruikt. Dat wil zeggen, er kwam een eind aan zijn omzwervingen en hij vestigde zich ergens, enzovoorts. En van Christus staat, dus Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Daarmee wordt hij, en dit zegt de Hebreeënbrief, en dus zeg ik het ook gewoon, hij zit aan Gods rechterhand, daarmee is hij zijn rust ingegaan. Lees het maar na, in Hebreeën hoofdstuk 4. En je vraagt je af, waar komt dat woord rust eigenlijk vandaan in Hebreeën 4, 3 en 4? En het antwoord is, dat ligt in dat woordje zit aan mijn rechterhand. Dat is rust aan mijn rechterhand. Het eind van de loopbaan. Om zo te zeggen, voor ons geldt dat ook trouwens. Maar het is het eind van de loopbaan van de Heer Jezus Christus, zal ik maar zeggen. Hij heeft zijn loopbaan gelopen. Wij zien op hem, de overste leidsman des geloofs, weet u wel. Wij zien op hem terwijl wij onze loopbaan lopen, Hebreeën 12. En we zien op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Want dat was het eind van zijn, daar bracht die loopbaan hem. En dat is het hele punt. Dus niet maar hij is tussen de cherubim, maar hij zit tussen de cherubim. Hier wordt de Messias beschreven na zijn aardse loopbaan, die volbracht is. En toen werd tot hem gezegd, nadat dat volbracht was, zit aan mijn rechterhand. En dat bleek dan nog te zijn, dus op de troon. Uitermate verhoogd. Verheerlijkt. En wat hier heet tussen de cherubim, dat betekent dus gewoon verheerlijkt. Hij zit verheerlijkt. En dat is ook hoe Hebreeën dat uitlegt, want die zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar als het als beeld ons voorgesteld wordt in bijvoorbeeld Openbaring 4 en 5, dan zien we hem tussen de cherubim. En dat is wat Jesaja op voorhand zag. En Johannes in hoofdstuk 12 zegt dat Jesaja dat dus op voorhand zag. Maar het is ook wat Ezechiël zag. En ik vind dat een prachtverhaal, want die symboliek wordt zelden begrepen. Wat Ezechiël zag heet namelijk de heerlijkheid des Heren. Het is een uitgebreid verhaal over een uitspansel en raderen en wat het maar was. En die cherubim en Erich von Däniken heeft er een tekening van gemaakt. En ik dacht eerst dat het een boerenkar was, maar toen... Het was een ruimtevoertuig, geloof ik, weet ik veel. Ezechiël zag een ruimtevaartuig. Maar vooruit maar. Ik heb het opgegeven om daar een tekening van te maken. Ik neem genoegen met de beschrijving in Ezechiël. En ik neem ook genoegen met de aanduiding van hoe het heet. Het heet de heerlijkheid des Heren. Alles bij elkaar. En op de details ga ik dus nu niet in. En de aardigheid is dat Ezechiël als profeet onder de 10 stammen van Israël in de Babylonische... in de Assyrische ballingschap was het nog, bij de rivier de Gebar... Gabor, dat staat nog steeds op de kaart, die rivier. Dat ligt niet in Babel, maar veel noordelijker overigens. Die profeet, die Ezechiël, die zag dus de heerlijkheid des Heren. En het laatste wat hij ervan zag, dat is hoofdstuk 11 geloof ik inmiddels. Het laatste wat hij ervan zag, is dat hij in het visioen zag de heerlijkheid des Heren opstijgen vanuit het tempelgebied. Vanuit Jeruzalem, de tempel. En daarna zag hij dat de heerlijkheid des Heren rustte op die berg die voor Jeruzalem ligt. Ik weet niet of dat de woordkeuze was, maar zoiets staat er dan. Dat is de Olijfberg. En wat hij dus zag, is precies andersom dan wat de Joden zouden verwachten als Joods volk. Die zouden verwachten dat de Heer een intocht houdt vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. Want er staat in Zacharia 9... En het wordt uitgebeeld, dat het niet doorging namelijk, wordt uitgebeeld in wat wij desalniettemin hardnekkig noemen de intocht in Jeruzalem. Die niet doorging, maar vooruit meneer. Lees het maar na. Het Nieuwe Testament, ja. Maar wat Ezechiël zag, was het tegenovergestelde. Maar ja, die was ook niet bij de Joden. Die was bij de 10 stammen van Israël. En die zag dus dat de heerlijkheid des Heren weliswaar verschenen was... Maar verdween uit Jeruzalem. En het laatste wat hij ervan gezien heeft was dat hij rustte, staat er, op de Olijfberg. Nou ja, en daarna zeg ik dan maar wat ik altijd zeg. Kijk, die Olijfberg, dat is waar die intocht zou beginnen, maar niet doorging. Dat weet u toch, hè? De heer weende over de stad, hoezo feestelijke optocht. Hij vervloekte de stad. Er zal geen steen op steen gelaten worden, dus ze moeten zeer bedrukt... moeten ze in alle stilte Jeruzalem zijn binnengewandeld... en dat noem je niet een intocht in Jeruzalem. Lees het maar na. Wat was het, Lucas 19? Daar staat het meest uitgebreide, dus dan weet je dat... Ja goed, hij kwam in Jeruzalem, ja. Dat is waar. Maar het was niet een feestelijke intocht, integendeel. Die hield op de Olijfberg op. En elke avond, dat staat ook in Lucas, ik meen in hoofdstuk 21... elke avond ging de Heer de stad weer uit... want hij overnachtte niet in Jeruzalem. Hij was namelijk niet in Jeruzalem. Hij bleef op de Olijfberg, daar overnachtte hij... en 's avonds met het zicht op de stad, wellicht... sprak hij tot zijn discipelen... over wat er nog allemaal zou gebeuren voordat het 1 keer zover was... dat Jeruzalem voor de laatste maal verwoest zou worden... en hij alsnog zou komen om zijn koninkrijk in Jeruzalem te vestigen. Dat is de beroemde reden over de laatste dingen. Lucas 21 en Matthäus 24 en 25. Hebben we dit tot zover? En de situatie op de Olijfberg, daarvoor zeg ik altijd... de Heer is in zijn eerste komst niet verder gekomen dan de Olijfberg. Daar hield het feest op. Daar verbleef hij s'nachts. Maar ook van daaruit voer hij ten hemel. Op de bekende hemelvaarsdag. Nee, er zitten nog meer dingen aan vast, hè. Want daar werd natuurlijk ook Lazarus opgewekt. Maar ja, die is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus ja. En als ik het zo doorspreek, dan moet ik zeggen... Nou ja, wij hebben niet een positie in Jeruzalem. Onze positie is op de Olijfberg. Dat gaat daaraan vooraf. En pas in de toekomst zal de Heer alsnog zijn voeten op de Olijfberg zetten. En misschien is het technisch onmogelijk wat ik nu zeg, maar dat trek ik me niets van aan. De Heer zal in de toekomst zijn voeten zetten op de Olijfberg en zal verschijnen met heel zijn gemeente. En van daaruit zal hij inderdaad Jeruzalem claimen. Er zal alleen niks van over zijn op dat moment, maar geen nood, dat wordt herbouwd. Dan gaat het verhaal pas verder waar het gebleven was. Op de Olijfberg. In het huis van Lazarus, Maria en Martha. En wat het allemaal maar was ook alweer daar op de Olijfberg. Hebben jullie nog? En daar is die heerlijkheid des Heren inderdaad voor het laatst gezien. De opgewekte Christus die Jeruzalem achter zich liet... en vanaf de Olijfberg vervolgens voor de wereld zichtbaar verdween. Met maar één boodschap. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hebt de hemel zien opvaren. En daar is nog steeds het wachten op. En in die tussentijd kennen wij een verheerlijkte Christus. Hij zit, rust, hij is zijn rust ingegaan. Hij zit aan de rechterhand Gods. Tussen de cherubim. En die draad wordt dus ook opgenomen in Openbaring. Alleen daar is de situatie rondom die troon enigszins uitgebreid. Want rondom de troon heb je dan eerst die vier dieren. En daaromheen 24 oudsten. Die horen daar dus bij. Maar die zijn een uitbeelding van de gemeente. En waarschijnlijk, maar ik ben niet zo snel met dat soort dingen. Ik doe er al tientallen jaren over. Maar waarschijnlijk is het dus de uitbeelding van Christus en de gemeente... na de opname van de gemeente. Maar het is, of het zo plastisch moet, weet ik niet... maar het is in ieder geval een uitbeelding van Christus en de gemeente... bij elkaar betrokken als één geheel. En van daaruit zal het koninkrijk openbaar worden. Dat is in elk geval zo. Heb je dat nog? En dan volgt hoofdstuk 6, 7, 8 en wat het maar verder is... tot en met hoofdstuk 20... handelend over hoe dat koninkrijk dan toch op aarde gevestigd zal worden. Zij het dan in de dagen van het grote antichristelijke rijk. U weet wel, dat rijk wat ze nu proberen op te bouwen... ik denk dat het met succes zal gebeuren... mede omdat ze hulp krijgen van een onverwachte kant, de bovenkant namelijk, maar vooruit. Ja, ik ben er wat laconiek over, want ja. Maar ik denk wel dat we dat islamitische staat, dat ontwikkelt zich tot het antichristelijke rijk, ja. Alleen zal die antichristen zich nog enigszins bemoeien, zodat ook andere religies daarin opgenomen zullen worden, vermoedelijk ook het zogeheten christendom. Maar... He? Dat hoor je toch links en rechts om je heen ook? Is toch allemaal dezelfde God? Moet de mogelijkheid zijn om het tot één te maken. Vooral als er iemand komt die wat, met wat krachtige handen... met wat tekenen en wonderen enzovoorts... zijn wil doorzet. En dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Daar heb ik niet tenminste twijfel over, in ieder geval. Daar gaat het naartoe. Maar in de dagen van dat rijk... zal ook de Heer zijn rijk op aarde vestigen. Waardoor die strijd... die zich tot op heden afspeelt... primair in de hemel... wel degelijk uiteindelijk op aarde zal worden uitgevochten. Ja. Er staat de wereld nog wat te wachten... Maar ja, hij zal zijn heerschappij nou eenmaal vestigen. Het is die kracht van die grote koning. En vanuit die verheerlijkte positie in de hemel... zal hij daadwerkelijk de aarde aan zich onderwerpen. En waarom doet hij dat? Nou, het meest voor de hand liggende argument... mede uit dit schriftgedeelte, uit deze psalm is... hij doet dat omdat hij gezegd heeft dat hij dat zou doen. That's it. Hij houdt zich aan zijn woord. En dan komt er hele poos niks. En daarna ga je vragen, maar waarom heeft hij dat dan gezegd? Wat is zijn doel daarmee? Maar ja, dat beantwoordt de psalm niet, die vraag. Dat komt pas veel later. Er is ook wat meer voor nodig dan een paar versen om dat uit te leggen. Maar waar het om gaat is, hij heeft het beloofd. En dat gaat dus gebeuren. Ik kan me opwinden over het gemak waarmee mensen Gods belofte wegredeneren. En zeggen, ja, dat staat er eigenlijk wel, maar de situatie is veranderd. Of hij heeft het wel beloofd, maar het Joodse volk was ongelovig. Dus God heeft het veranderd. Heeft de kerk in de plaats van Israël gesteld. Waar je echt nog wel wat teksten bij kunt vinden. Maar vooral als je ze niet al te nauwkeurig leest, bedoel ik maar. Maar hè, of hij heeft beloofd aan David, altijd iemand op zijn troon. Maar ja, dat geslacht van David, dat was zo goddeloos in de praktijk, dat God erop teruggekomen is. En gezegd, nou dan maar niet. Dan maar later wel een keer, ooit. Weet u? Ik kan me erover opwinden, want in wezen ontkent men dan dus de rechtvaardigheid Gods. Dan zegt men, God zegt dat wel, maar je weet maar nooit of hij erop terugkomt. Misschien bekeert God zich nog. Bij nader inzien, dat was de laatste zin uit dat boek van die misjochende predikant, waarvan ik, waar ik net melding van maakte. Misschien bekeert God zich nog. Maar God bekeert zich niet. Dit soort uitdrukkingen moet je ook niet bedenken. Dat doet hij niet. Hij heeft gezegd wat hij zou doen. En God zei dank. Hij doet wat hij gezegd heeft en daar leven wij uit elke dag. Nou goed, meer daarover volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer dank zeggen. Wij danken u, hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u dat we u daaruit leren kennen. Een God die weliswaar voor ons onzienlijk en ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk is, maar niettemin een God die woord is en van de beginnen gesproken heeft. En we danken u dat u ons dat woord hebt nagelaten, ook toen het licht uit de wereld verdween. Zodat we ook vanavond dat woord mochten openen. En deze duizenden jaren oude woorden mochten lezen en mogen zien hoe actueel ze zijn. Hoe ze ons spreken over vandaag en morgen. Of ons spreken over het werk dat u vandaag doet, maar zeker ook wat u alsnog zult doen in de toekomst, omdat u trouw bent aan uw woord. En daarmee bent u dan ook de ware God. Wij danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn. En reeds nu ons mogen buigen voor degene die u uitermate verhoogd hebt tot aan uw rechterhand. Opdat we ons onderwerpen mogen aan niet alleen onze verlosser, die eenmaal voor ons leed en stierf, maar ook voor onze koning en heer, die wij zouden dienen de rest van ons eeuwige leven. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en bevelen ons aan bij het woord uw genade, opdat uw goede werk aan ons voortgang zou vinden tot op de dag van Christus. Dat is wat u beloofd hebt en daarop vertrouwen wij. Amen.